Over Nederlands ontwerpen gaat het, grootschalig en utopisch, en de realisatie die anders dan planmatig uitvalt. Dromen in beton. Een grootstedelijke vorm van cultuur midden in het land, in Utrecht. Directeur Bart Rutte van Centraal Museum.
Ja, het was een tentoonstelling waar ik eigenlijk al van droomde voordat ik begon bij het Centraal Museum. Ik heb zelfs als onderdeel van de sollicitatie genoemd dat ik heel graag een tentoonstelling wilde maken over Kanaleneiland. Toen ik eenmaal aan de slag was, bleek dat er ook een plan lag voor Hoogkaterijnen. Toen dacht ik, laten we die nou eens combineren. Want dan heb je zo mooi twee iconische bouwprojecten uit Utrecht die zo voorbeeldstellend zijn voor de maakbaarheid van Nederland in de tweede helft van de 20e eeuw. Het scherpt ons ook om na te denken wat wij zijn als museum, om ons te verhouden tot die stad een spiegel voor te houden. En dan met Kanaleneiland, Hoogkaterijnen heb je zulke prachtige, iconische dingen die ook buiten Utrecht zo bekend zijn. Hè. Vraag een Nederlander buiten Utrecht naar bekende aspecten van Utrecht. En Hoogkaterijnen en Kanaleneiland worden daar altijd snel genoemd.
We zitten op een bankje vlak bij de platanen aan de Singel. Centraal Museum in de rug. Er is een bouwkraan bezig aan de overkant. Die Singel was in wezen toch ook al een vorm van stadsplanning. Maar dan in de middeleeuwen.
Ja, het is natuurlijk hier aangelegd allemaal om de stad te beschermen. Hè, om hem echt ook binnen de muren te houden. Dat is trouwens een onderwerp waar we in 2020 aan aandacht aan besteden. De ommuurde stad. Maar wat zo leuk is aan de Singel is dat die A te maken heeft met Hoogkaterijnen. Want die werd daarboven gebouwd. Hè. Die werd gepland om eigenlijk uit te breken van die stad. En Kanaleneiland is ook bekend als de eerste nieuwbouwwijk voor die snel groeiende stad Utrecht in de jaren 50, die ver buiten de Singel werd gepositioneerd om ruimte te scheppen voor al die nieuwe bewoners van Utrecht. En daarom is het denk ik heel leuk om hier even samen met jou te zitten.
Overvecht was toch ook een vorm van moderne stadsplanning in Utrecht? Komt niet in die tentoonstelling voor?
Nee, we hebben het ingeperkt tot het, inderdaad Kanaleneiland. Dat komt omdat het misschien buiten Utrecht nog net iets bekender is. En dat heeft ermee te maken dat die twee elementen die in beide zitten, in Hoogkaterijnen en Kanaleneiland, het utopische en het dystopische. Het dystopische aspect van Kanaleneiland misschien nog iets bekender is dan dat van Overvecht. En dat is natuurlijk ook iets wat heel erg fascineert.
Dystopisch,
dat het ooit gepland is als ideaalstaat, maar dat het de boeken inging in de jaren 90 als een hele problematische wijk met heel veel problemen. Het is, laten we niet vergeten, de eerste vogelaarwijk. Het zal niet iedereen nog wat zeggen wat een vogelaarwijk is, maar dat was dat er vanuit de landelijke overheid gezegd wordt, hier heb je geld, gemeente, om te zorgen dat die probleemwijk,
die afglijdende wijk,
ja, op te vangen, te investeren en te zorgen dat die beter wordt. En dat geldt denk ik voor beide projecten, zowel Hoogkaterijnen als Kanaleneiland, dat ze alle twee ook een kantelmoment net hebben meegemaakt. Dat ze uit die downward spiral zijn gestapt en weer een soort nieuwe renaissance doormaken. En dat is denk ik een heel goed moment om ook de balans op te maken van, hoe keken we ernaar in de jaren 50, 60, 70, 80, 90 en wat betekent het nu? En daar ben ik ontzettend trots op dat we in die tentoonstelling ook een open platform hebben waar voortdurend sprekers worden uitgenodigd om samen met ons, de bewoners van Utrecht, het museum, mensen die erin geïnteresseerd zijn, stadsplanners, noem maar op, te denken over wat de betekenis is van dit soort megaprojecten. En om dan het verhaal een beetje rond te maken, een van de sprekers die langskomt is oud-minister Vogelaar.
Als student algemene letteren heeft de directeur bij de wijken ook wel gekend. Hoe voelde dat aan?
Nou, Kanaleneiland.
Kwam je er?
Ik kwam er, het zwembad lag erachter, dus dan fietste je nog wel eens door. Er zat ook een winkelcentrum waar je nog wel eens kwam. Ik woonde zelf dichterbij waar we nu zitten. Ik woonde in de Watervogelbuurt lange tijd en later hier in Abstede. Maar Kanaleneiland was toen eigenlijk nog een relatief neutraal begrip begin jaren 90. Weet je? Je wist wel dat het een wijk was waar heel veel migranten woonden. Waar misschien de wereld er anders uitzag dan de oostkant van de stad, om het maar even zo te positioneren.
Maar de pleuris was nog niet uitgebroken?
Nee, ik had niet het idee dat je daar onveilig zou zijn of zo. En dat is wel vanaf midden jaren 90 natuurlijk enorm toegenomen. Dat had heel erg ook met de krantenberichten te maken. En waar ik nou zo geïnteresseerd in ben, en wat ik denk ook dat het team conservatoren ontzettend goed heeft gedaan, is om nou eens tegen elkaar af te zetten. Wat is nou die belevenis van de mensen die er daadwerkelijk woonden? En wat is de beeldvorming die daarop is terechtgekomen? Waar zitten die verschillen? Kanaleneiland is in die zin tot op de dag van vandaag, denk ik, bijna een problematische naam geworden. Neem nou de aanslag van dit voorjaar, waarbij direct ook genoemd moet worden dat die dader uit Kanaleneiland kwam. Ik vraag me af, als die uit Ondiep kwam of uit Overvecht, of ze dat ook zo genoemd hadden. Dus daar zit in die stigmatisering van die wijk een hele, hele diepe negatieve lading die we echt eens tegen het licht moeten gaan houden.
Na Kanaleneiland dan met stadshistoricus, schrijver en conservator René de Kan.
We rijden nu op eigenlijk een van de grote assen van Kanaleneiland. Recht voor je hebt de mooie brug, Prins Klausbrug. En we gaan hier rechts. En hieraan kun je al zien, eigenlijk, dat is echt fantastisch, dat de ontwerpers van Kanaleneiland speelde in op de toekomst en de auto moest vrij baan krijgen. En dat is in die tijd bijzonder. En grappig als je dan bedenkt dat die eerste ontwerper ging men ervan uit dat er 600 auto's in Kanaleneiland gestald zouden moeten worden of zouden rijden op 30.000 mensen. Dus als je snel een berekeningetje maakt, dan, ik heb het een keertje gedaan, dan kom je uit tot ongeveer 1 op de 12 huishoudens of zoiets had een auto. Kun je niet meer voorstellen. Maar toch ruim baan. Want alles is groots opgezet. Dat is wel echt een van de visies toen. En het was natuurlijk niet alleen een woonwijk, maar er was ook nagedacht over de verkeersproblematiek.
Komende uit de richting van het Centraal Museum passeerden we eerst Transwijk. Gelige huizen.
Ja, dat gelige is denk ik ook iets van de jaren 80. Hè? Dat zie je eigenlijk in heel Kanaleneiland, dat er in de jaren 80 een soort opknapbeurt is geweest om het allemaal op te lappen. Waarbij dus heel veel van de originele detaillering, juist van die originele opzet, verloren is gegaan. Dingen die we nu soms betreuren en zeggen van eigenlijk was de originele opzet veel beter dan al die aanpassingen uit de jaren 80. Transwijk is een van de 5 delen van Kanaleneiland, maar had natuurlijk een hele andere opzet met die lagere huisjes, die kleinere huisjes. Al was het ook wel heel modern voor die tijd, omdat er ook daar heel veel groen en lucht en open was. Als je dat vergelijkt met de wijken die er tot dan toe zijn gebouwd in Utrecht. Hier links. Alles staat mooi in de steiger.
We rijden langs de Beneluxlaan. Komen dan uit bij een stoplicht voor het gebouw Portaal.
Ja.
Dan zijn we dus in Kanaleneiland Noord.
Yes.
Maar dit is een van de modernere gebouwen.
Ja, dat is het is in ieder geval een latere toevoeging aan het gebouw. Ik weet niet helemaal zeker hoe oud het gebouw is. Maar het is ook of een nieuw gebouw of het eentje die we zo helemaal een schild erom heeft gekregen, waardoor het allemaal veel moderner lijkt. En dat is natuurlijk wat hier nu heel erg gebeurt. Je kijkt hier links naar dat witte hoge gebouw in aanbouw. Hier stond vroeger een van de weinige gebouwen in Kanaleneiland die er al waren voordat Kanaleneiland begon. Dat was natuurlijk al een gebied rond de stad. En hier stond het homeopathisch ziekenhuis. Dat is ook wel fantastisch. Dus dat was een heel, voor die tijd denk ik, heel vooruitstrevend. Die was echt helemaal op homeopathische manier van werken ingesteld. En dat ziekenhuis, dat is hier ook gewoon blijven staan als een van de onderdelen van die nieuwe wijk. En is later dan echt ziekenhuis geweest voordat het naar Nieuwegein, meen ik, is verhuisd. En nu komt daar een nieuwe flat. Ja, en hier rijden we Noord in. Hier zie je echt het concept van Kanaleneiland zoals het bedacht is toen. En toen heel revolutionair was. Dus als je ziet steeds dezelfde soort flatjes met dezelfde soort woningen ertussen. Dat zijn stempels, bedacht als één model. En dat hebben ze voortdurend overal herhaald. Repeterende patronen waar hij een soort ritmiek, een ritme van de wijk, helemaal mee is opgebouwd.
Van Heuven-Goedhartlaan, Trumanlaan, Marshalllaan, veelzeggende straatnamen eigenlijk, hè? Waar we ook de Afrikalaan hebben, Azië-laan, Amerikalaan, Vasco da Gama-laan, Livingstone-laan, Stanley-laan, Columbus-laan, Alexander de Grote-laan. Ja, dat hoort eigenlijk allemaal wel bij dat pionierige, hè?
Ja, het is wel grappig. Ja, de commissie straatnaamgeving, zoals het mooi hoort, die is hier ook heel erg mee bezig geweest. Hier hebben ze het allemaal nog heel erg zelf bedacht. Helemaal in dat kader van die naoorlogse gevoel. Hè? Marshalllaan, dat is natuurlijk zonder Marshallhulp, waar zouden we geweest zijn? Weet je? En dat waren ze toen zo bewust. Dat moest in deze ultramoderne wijk vastgelegd worden. En heel erg aan die tijd vast. Benelux, je kunt het bijna niet meer voorstellen. Wie kent nog de Benelux? Maar was toen natuurlijk verbondenheid, de nieuwe tijd. We moeten iets beters gaan doen. Nooit meer de Tweede Wereldoorlog. Nooit meer dat wat we hebben meegemaakt. Die sfeer zit ook echt in Kanaaleiland.
We stappen even uit. Ja. Dit staat er dus allemaal, na het dromen in beton, als resultaat van wat jij noemde een verhitte discussie in de Utrechtse gemeenteraad 14 februari 1957.
Ja, Utrecht heeft heel lang op die uitbreiding moeten wachten van die gemeentegrenzen. En er waren natuurlijk al heel lang plannen van we moeten nieuwe dingen gaan bouwen. Eind jaren 40, begin jaren 50 was de woningnood immens in de stad. Er stonden 12.000 mensen ingeschreven. Die woonden bij hun ouders in. Die woonden soms in staakcaravans in de stad, weet je wel. Dus dit plan hier voor 30.000 mensen, groter dan een stad als Assen in die tijd. Dit plan moest het nieuwe elan van de stad gaan weergeven. En de raad zat daar natuurlijk met zijn neus bovenop, terecht. Dus hier moest het gebeuren. Dit moest een wijk worden die niet alleen 30.000 mensen zou gaan huisvesten, maar op een manier zoals het gezonder zou moeten zijn. We hebben vandaag de dag ons mond vol van gezondelijk stedelijk leven. Healthy urban living, je hoort het bij de gemeente elke dag. Maar dit was eigenlijk het gezonde leven anno jaren 50. Met groen, roze perkjes, mooie lichte woningen, stadsverwarming, riolering voor het eerst. Een wijk met helemaal riolering. Dus die raad die wilde dat het perfect werd uitgevoerd en zat daar bovenop. Klopt het allemaal wel? Is het allemaal in orde? Een helikopterveld. Men geloofde toen dat die helikopter was nog maar net nieuw in de jaren 50. Dat er helikopterdiensten zouden komen tussen de grote steden. Een Kanaaleiland moest een helikoptervliegveld krijgen. Een landingsplaats, et cetera, et cetera. En dat is wat je in die discussie ziet. Is er voldoende ruimte voor scholen? Is er voldoende ruimte voor spelen? De raad ging echt in op details, weet je wel. Want gaat om speelplekjes van kinderen tot 6 jaar. Van kinderen tot 6 tot 12. Voor wat oudere jongen. Overal werd over nagedacht. Kanaaleiland was van de wieg tot het graf voor alle generaties. En daar werd voor gebouwd. We zaten zo krap in onze stad al sinds de jaren 20. Dus we moesten uitbreiden, we moesten bouwen in een enorm tempo. Dat was natuurlijk van een enorm belang. En uit nood geboren omdat we crisis in de jaren 20, 30 achter de rug hadden. Mm-hmm. De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. De wereld was toch behoorlijk geschokt. Dit stond voor een nieuwe tijd.
Ja. Kijk om je heen naar die oude gevels. Naar dat kunstwerk in het groen tussen de bomen. En ik denk systeembouw.
Ja, klopt. Er werd heel erg systematisch nagedacht over...
Saai.
Ja, dat vond men... Nou, dat is waar. Dat was een van de grote vragen van de raad ook. Wordt het nieuwe Kanaaleiland niet saai? En het vooruitgangsdenken toen was juist, nee, mooie strakke vormen. Hè, wat Hoogkaterijnen later ook heeft, dat brutalisme bijna van het modernisme. Het is juist ook heel erg mooi, het is strak, het is open. Je moet je ook bedenken dat in die tijd, jaren 50, niemand in de 19e eeuwse wijken in Utrecht wilde wonen. Daar wilde iedereen uit. Het waren juist rommelige arbeiderswijken. Dat moet je echt bedenken. En dat verschil komt pas in de jaren 60, 70, als men met name de jonge intellectuele studenten ineens denken, ik ga in de binnenstad wonen of ik ga in Witte Vrouwen wonen. Not done voor de middenklasse. Dit was een middenklasse wijk. Ja.
Maar zo staat het dus ook allemaal bijeen, heel monumentaal, als een tijdsbeeld, als een beeld van denken over bouwen van toen.
Ja.
Achterhaald?
Deels achterhaald. Ik heb toevallig ook voor de tentoonstelling gesprekken gehad met stedenbouwers van nu. Dat was natuurlijk het grote punt. Zij dachten dat ze bouwden voor de toekomst. En het bleek na 20, 30 jaar achterhaald te zijn. Om dingen die je van tevoren niet kon voorzien. En het is natuurlijk heel interessant van hoe doe je dat nou beter?
Maar het is ook flauw om dat achteraf te zeggen. Want
is ook
zij
flauw.
Denken op dat moment zo. Ja. Dat het zo moet. Corbusier is iets dergelijks begonnen in Frankrijk.
Is ook zo. En een van de grappen is bijvoorbeeld dat ze hier hebben gedacht, we moeten de eerste woonlagen boven op de begane grond beginnen. Dus daaronder kunnen we mooi de boksen kwijt, de ingangen voor de flats. Want dan hebben mensen gelijk mooi veel licht binnen in een woning. Dan heb je niet te veel last van struiken ervoor enzovoort. Toen waren alle arbeiderswoningen juist één verdieping en dan een dakkie. En dan sliep iedereen onder de zolder. Hier moest je ruimte en licht en gezondheid krijgen door juist wat hoger te gaan bouwen. Ja, dat was dus vooruitstrevend. En nu denk je, dat moeten we niet meer doen. Maar ja, dat kun je ze niet verwijten. Hier was dat allemaal wennen. Sowieso zo'n hele nieuwe wijk uit de grond stampen. Wat ik zelf heel mooi vind, zijn dus nu documentaires. Deels laten we die ook zien in de tentoonstelling. Over de christelijke samenleving. Daar hebben we het natuurlijk nog over in de jaren 50 grotendeels. De samenwerking hier tussen hervormde, gereformeerde, katholieken. Die gingen voor het eerst hun verzuiling een beetje kwijtraken. En zeiden, we zijn één christelijke gemeenschap in Kanaaleiland. En we gaan dit samen mooi maken.
Een nieuw soort integratie.
Daarvoor was het natuurlijk heel erg die verzuiling. Kom ik uit een gereformeerde zuil ooit. En dan moest je dus, mijn vader moest het dus niet wagen om met een hervormd, laat staan, een katholiek meisje thuis te komen. En hier in Kanaaleiland zie je voor het eerst dat die zuilen beginnen af te brokkelen. Dat er nou wordt gestreefd om een nieuwe gemeenschap te creëren. Er worden nog wel 7 kerken gebouwd. Waarvan natuurlijk heel duidelijk een katholieke hebt en een protestant, een gereformeerde hervormd. Maar er begint samenwerking te komen. En dat is eigenlijk heel, heel bijzonder.
Van Noord naar Zuid-Kanaaleiland dan. En dan bedenk ik dat er toch ook wel hele bekendheden hier hebben gewoond. Fred Kaps, de goochelaar. Martin Bril komt hier vandaan.
Ja. Ja, je hebt prachtig ook Kanaaleiland heeft geschreven.
Maar ook Geert Wilders.
Ja. Ja. En het grappige is, ook als mensen die ik ken die ooit uit Kanaaleiland komen. Ze komen ook uit, ja, weet je, alle verschillende soorten en maten van mensen woonden hier. Leraren, onderwijzers, NS-personeel, maar muzikanten, noem maar op. Ja.
Dan staan we daar bij de rotonde Hoek Pizarro-laan, Vasco da Gama-laan. Er is een wagentje bezig met het reinigen, schoonmaken van de stoep. Tegenover platanen, riet in een gracht aan de da Gama-laan. Dat geeft Kanaaleiland iets ouderwets, iets idyllisch daar in Zuid.
Ja. In ieder geval stad vol leven, toch ook? Ja. En het is ook wel grappig, ik zat hier even rond te kijken en je ziet ook, dit is weer anders dan ooit, toch? Deze woningen hier op de hoek zijn originele woningen uit de bouwtijd, net iets later dus dan ooit.
Wit baksteen, ja. Laag, één verdieping, naast dat blok daar met die 4 verdiepingen zonder lift.
Ja, precies. En dit soort woningen, dat waren dan vanaf allereerste begin ook koopwoningen, wat in de jaren 50, 60 best revolutionair waren, want heel veel mensen vonden kopen echt, het was not done, je huurde. Mijn ouders vonden kopen echt gewoon, dat kon je niet, dat moest je niet doen. Maar hier was het al wel. En dat betekende dus dat hier ook al gelijk mensen die zich dat konden veroorloven, kwamen wonen tussen de sociale woningbouw. En dat maakte gelijk een heel andere melange, zou je kunnen zeggen, van de wijk. Daarmee is er altijd een verschil geweest, laat maar zeggen, tussen niet alleen maar sociale woningbouw, maar er ook koopwoningen bij. wat het gewoon anders maakt. Ja.
Hier bleek dus dat dromen in beton heel goed te werken.
Ja, vooral hier ook wel weer in het zuid was dat dus vanaf het begin veel meer diverse bevolking. Hier is in al die jaren de problematiek ook veel minder geweest dan in noord en in midden. Oorspronkelijk was dit natuurlijk een soort echte super middenklassewijk. Wit, ja. En je kunt je nu bijna niet meer voorstellen, maar als je dus nagaat dat pas in 1957 afgeschaft is dat een jonge vrouw die trouwde haar werk moest opzeggen. En dus automatisch hier kwam om de kinderen op te voeden. Mm-hmm. 57, moet je nagaan. Mm-hmm. Dus toen deze wijk kwam, was dat nog gewoon heel normaal. Dus je kreeg hier, dit waar ook de hoeksteen van de samenleving ontstond. Mm-hmm. Het gezin. De vrouw werd ontslagen als ze trouwde. Dan ging ze de kinderen opvoeden. Ze zat dan met de andere huisvrouwen, met hun kinderwagens hier bij de pierenbadjes, bij de speelveldjes. Gingen boodschappen doen. Er is in die raadsvergaderingen waar we het eerder over hebben gehad, ook nog te sprake gekomen of het niet handig was dat in een nieuwe wijk als Kanaaleiland de supermarkt zou komen. De zelfbediening. Dat was nieuw. Dat kun je je echt niet meer voorstellen. Maar dat was toen nieuw. En de supermarkt, de co-op, was de eerste winkel die hier kwam als supermarkt. Daar ging dan de huisvrouw naartoe met een wagen en ging dan nog even daarna op een bankje zitten kletsen. Dat was Kanaaleiland pak een beet. 58, 59, 60. Maar moet je dat voorstellen, hè? Dat beeld wat ik je net schets, met Utrecht 1970 of nog iets later, 1975. Dan heb je ineens veel meer zelfbewuste mensen. Er zijn nieuwe politieke partijen, D66, PPR, PSP. Er is een totaal andere wereld gekomen. Welvaart, consumptiemaatschappij. Maar het hele denken van de mensen is ook enorm veranderd. We hebben de provo's, weet je. We hebben ook de Club van Rome die zegt het gaat verkeerd met de wereld. Dus 57, toen dat hier allemaal werd, toen de eerste generatie hier kwam, dat kun je niet vergelijken met 1977. Dat is een wereld van verschil. En dat zie je op allerlei manieren in zo'n wijk terug. Sowieso de stijgende welvaart maakt dat hier ineens niet die 600 auto's waar we het over hadden, maar duizenden auto's staan. De welvaart maakt dat we ineens die ene supermarkt, er moet een heel winkelcentrum consumeren, het groot. Er komen andere verwachtingen, je gaat op vakantie, het leven wordt anders. Dus je woning eisen aan je woning worden anders. In die wijk gaat dat bewegen en gebeuren. En dat heeft impact. En dat heeft impact hoe de mensen naar hun eigen wijk gaan kijken en hoe ze eigenlijk dromen om zo goed mogelijk hun leven te leiden. Ja, in die zin is Kanaaleiland inderdaad wel de spiegel van de veranderende samenleving, denk ik. Heel erg duidelijk.